Vervolgens is de schriftlezing uit het boek Numeri, hoofdstuk 20, de eerste 13 versen. Dus de schriftlezing is vervolgens uit Numeri 20, vers 1 tot en met 13.
Als de kinderen Israëls, de ganse vergadering, in de woestijn Zin gekomen waren in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam stierf aldaar, en ze werd aldaar begraven. En er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderden zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes, en zij spraken, zeggende, och, of wij de geest gegeven hadden, toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht, dat we daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, noch van vijgen, noch van wijnstokken, noch granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Toen ging Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst. En zij vielen op hun aangezichten, en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron uw broeder, en spreekt gij lieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij haar water geven. Alzo zult gij voor hen water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en hun beesten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren, gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots. En hij zeide tot hen, hoort toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor u lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op, en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en hun beesten. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligde voor de ogen der kinderen Israëls, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land, hetwelk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, waar de kinderen Israëls met de Heere om getwist hebben, en hij werd aan hen geheiligd.
Tekst voor de prediking vindt u in Numeri 20, in het bijzonder de verzen 11 tot en met 13. En die verzen lees ik u graag nog een keer voor. Numeri 20, vers 11 tot en met 13. Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en hun beesten. Derhalve zei de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligde voor de ogen der kinderen Israëls, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land hetwelk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, waar de kinderen Israëls met de Heere om getwist hebben, en hij werd aan hen geheiligd. Hen geheiligd. Gemeente van Christus, wij hebben nog wel eens, denk ik, de neiging de zonde wat goed te praten. En dat kunnen we volgens mij op twee manieren doen. We kunnen allereerst wel denken dat onze zonde niet zo erg is als we die gaan vergelijken met de zonde van anderen. We zien anderen de fout ingaan op een manier dat wij dan niet zo doen en we denken dat het met ons dan nog wel meevalt. Kinderen kunnen daar ook al iets van hebben. Misschien jij ook wel, als je door je ouders eens even geroepen wordt om uit te leggen wat er mis is gegaan. Dan zeg je al heel snel, ja, maar hij begon. En vervolgens denk je zo aan de fout van een ander dat je zelf helemaal zou vergeten dat je zelf ook iets fout hebt gedaan. En als kinderen dat al kunnen doen, hoeveel te meer volwassenen. Misschien nog wel veel erger. Als de grote zonden van anderen jezelf wat geruststellen. Zo erg ben ik nog niet. Dat je zelfs met enige geruste gedachten de fouten van anderen ziet. En je dan je eigen zonde misschien zelfs onbewust wat kunt vergoelijken. Zo erg is het met mij toch niet. Er is denk ik nog een manier om onder de ernst van de zonde uit te komen. Namelijk dat we niet naar anderen kijken, maar dat we de balans in ons eigen leven eens opmaken en zeggen: ach, maar ik heb toch ook zoveel goede dingen gedaan. Dan zet je je zonden naast de dingen die toch wel goed gaan in je leven. Je maakt de balans op en je zegt: ja, natuurlijk, ik ben wel de fout ingegaan, maar ik heb toch ook zoveel goede dingen. Moet je eens kijken wat ik wel gedaan heb. En moet je dan zo moeilijk doen als ik één keer een steekje laat vallen? En zo probeer je de zonde eigenlijk weg te strepen door er goede dingen tegenover te zetten. En onze tekst vertelt ons dat beide uitvluchten geen zin hebben. Stel nu eens dat Mozes het had gezegd. Hij had het wel kunnen zeggen. Moet je eens kijken wat dat volk allemaal verkeerd doet in deze geschiedenis. En ik ga maar één keer de fout in. Nee, zegt de Heere. Je mag het volk niet in het beloofde land brengen. En als Mozes had gezegd: ja, maar kijk eens wat ik wel allemaal heb gedaan. Ik ben als de middelaar voor dat volk geweest. Ik moet het protest van het volk maar verdragen. En ik ben ermee naar de Heere toegegaan. En dan gaat het één keer mis. Maar ik heb toch zoveel goede dingen daarnaast staan. En de Heere zegt: nee, Mozes. Je mag het volk niet in het beloofde land brengen. We staan in deze preek dus stil bij deze zonde van Mozes en Aaron en daarbij tegelijk bij de heiligheid van de Heere. En dan staan we daar in twee delen, twee gedachten bij stil. De eerste heb ik maar genoemd: de Heere ontheiligt. Hoe de Heere ontheiligd wordt door de zonde van Mozes en Aaron. Dat lezen we zo ook in vers 12. Daar staat: omdat gij lieden niet in mij geloofd hebt, dat gij mij heiligde voor de ogen van de Israëlieten. Ze hebben de naam van de Heere ontheiligd. Dat is het eerste. En ten tweede staan wij er dan bij stil: de Heere geheiligd. Want de Heere zelf toont zijn eer en zijn heiligheid. En zo staat het ook in het laatste zinnetje van onze tekst. En hij werd aan hen geheiligd. De Heere ontheiligd en de Heere geheiligd. Gemeente, jongens en meisjes, we hebben het vanmorgen dus over een geschiedenis waarbij het volk dorst heeft in de woestijn. En ze klagen bij Mozes. Sterker nog, ze komen in opstand tegen Mozes en de Heere. Maar de Heere geeft water uit de rots. Water uit de rots. Daar hebben we meer over gehoord. Twee keer komt het voor in de woestijnreis. Misschien zitten er nou wel kinderen in de kerk te denken: hoe zat dat nou? Die eerste keer moest Mozes toch ook slaan op de rots? Nou, inderdaad. Dat is zeker waar. In Exodus 17 lezen we, en daar zitten we nog aan het begin van die woestijnreis. Nog niet zo lang geleden is het volk door de Rode Zee getrokken. En ze komen bij een plaatsje met de naam Rafidim. Nog aan het begin van de woestijnreis. En ook daar lezen we dat het volk in opstand komt. Ze komen met gebalde vuisten naar Mozes toe. En ze zeggen: waarom heb jij ons geleid in de woestijn? Zeker om hier te sterven. En dan lezen we ook daar dat de Heere water geeft uit de rots, omdat Mozes erop moet slaan. Maar het grootste verschil tussen dat Bijbelgedeelte en dit Bijbelgedeelte is dat, als het om Rafidim gaat en om het slaan op de rots, dat in die geschiedenis alle nadruk valt op de zonde van het volk. En op de barmhartigheid van de Heere die water geeft. Maar nu zijn we in het plaatsje Kadesh gekomen. Dat is toch 40 jaar later. Het volk Israël is bij de Sinaï geweest, Gods wetten ontvangen. Ze zijn weer richting het noorden gereisd, totdat ze bij het plaatsje Kadesh Barnea kwamen. Niet te verwarren met het Kadesh van onze tekst. En vanaf Kadesh Barnea hebben ze die verspieders het land ingestuurd, die terugkwamen met het bericht dat het toch wel moeilijk zou worden om het land in te nemen. Twee verspieders zeiden: met de hulp van de Heere kan het. En 10 zeiden: geen beginnen aan. En die kwamen weer in opstand. Toen zei de Heere: dan mag je het land ook niet binnen. Dan ga je terug de woestijn in voor 40 jaar. En aan het einde van die 40 jaar komen we hier in het plaatsje Kadesh. En het wonderlijke van deze geschiedenis is dat het helemaal niet zoveel gaat om de zonde van het volk, maar dat hier alle nadruk valt op de zonde van Mozes en Aaron. Daar zal het dus om moeten gaan. Niet dat het volk onschuldig is, zeker niet. Integendeel, kijkt u maar mee als je begint te lezen in vers 2, 3, 4 en 5. Dan lees je wat een ongehoorde dingen het volk durft te zeggen. In vers 3 komen ze twisten met Mozes en Aaron en ze zeggen: och, of wij toch de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht van de Heere de geest gaven. Onze broeders noemen ze. En als je eens terugkijkt wat er nou echt bedoeld wordt, dan kom je al gauw bij de geschiedenis van Korach, Datan en Abiram terecht. De aarde opende zich en verzwolgde deze drie mannen met hun families. Dat noemen ze onze broeders. Waren we toen maar gestorven, zeggen ze, voor het aangezicht des Heren. Eigenlijk zeggen ze, hadden wij dezelfde straf maar gekregen. Dan hadden we hier niet meer in het zand gelopen. En in vers 4 wordt daar nog eens bij gezegd: jullie hebben ons in de woestijn gebracht. En dan worden Gods grote daden die hij met het volk Israël gedaan heeft, worden toegeschreven op de rekening van Mozes en Aaron en hen kwalijk genomen. En in vers 5 zeggen ze er nog eens bij: waarom is dit geen vruchtbare plaats? Er groeien geen vijgenbomen, geen wijnstokken, niets van dat alles. Dat is zo oneerlijk dat dat volk dat zegt. Want als het aan Mozes en aan Aaron hadden gelegen, dan waren ze al lang in het land geweest. En het is door de zonde van het volk bij Kades Barnea, de geschiedenis met de verspieders, dat ze nog in dat hete zand lopen. Maar hier draait het volk het om en zegt: jullie zijn de schuld. Nee, het volk is zeker niet onschuldig in deze geschiedenis. Zo staat dat ook in vers 13. Dit zijn de wateren van Meriba, waar de kinderen Israëls met de Heer om getwist hebben. Meriba betekent twist, opstand. En tegenover de zonde van het volk staat dat Mozes goed begint. Hij is het die als de leider van het volk, zou je kunnen zeggen, de klappen van het volk op moet vangen. Ze staan met gebalde vuist voor Mozes. Het protest is op hen gericht. En wat doen ze? We lezen in vers 6 dat ze naar de beste plaats gaan waar je maar terecht kan komen. Ze gaan naar de tabernakel, ten der samenkomst. En ze vallen op hun aangezichten neer. Ze maken zich als het ware klein voor de Heere. En ze zeggen: Heere, wij weten het ook niet meer. Wat moeten we nou? Een betere plek om naartoe te gaan is het toch niet, om alles daar zo uit handen te geven? En als de Heere dan zegt: verzamel het volk, Mozes, en ga naar die steenrots toe, neem de staf mee, dan doet Mozes precies wat hem bevolen wordt, zodanig dat er in vers 9 staat dat hij het doet gelijk als de Heere hem geboden had. Maar als de geschiedenis dan verder gaat, dan lezen we met geen woord meer over de zonde van het volk. En dan gaat alle aandacht uit naar de zonde van Mozes en Aaron. Nu gemeente, laten we eens kijken wat dan deze zonden van Mozes en Aaron inhielden. Wat ging er dan precies mis? Tot en met vers 9 gaat alles goed. Precies zoals de Heer het gezegd heeft. Maar in het 10e vers gaat het mis. Als Mozes en Aaron het volk bijeen geroepen hebben, rondom die steenrots, dan wordt het heel stil. Mozes zal nu moeten gaan doen wat de Heere hem opgedragen heeft. En dat was duidelijk. Hij zal moeten spreken tegen de rots. Zo had de Heer het in vers 8 gezegd. En het eerste wat dan opvalt is dat Mozes wel gaat spreken, maar niet tegen de rots. Mozes gaat tegen het volk spreken. Hij zegt: hoor toch gij weerspannigen. Hier begint de ongehoorzaamheid van Mozes. De zonde van Mozes is niet alleen dat hij ging slaan terwijl hij moest spreken. Maar hier begint het als hij spreekt tegen het volk. En dan ook nog eens op een heel scherpe toon. Hij zegt: weerspannigen. Wij zouden zeggen: Opstandelingen, rebellen zijn jullie. Jullie die zo tegen mij en tegen de Heere in opstand zijn gekomen. En Mozes doet hier iets wat de Heere nu juist niet wilde doen. Wij hadden misschien nog verwacht dat de Heere het volk direct zou straffen. Want de zonde van het volk is erg, maar de Heere doet dat niet. Hij had in vers 8 al met geen woord over de zonde van het volk gesproken. En direct gezegd, ga maar naar die rots. Spreek er tegen, ik zal overvloedig water geven. Niet alleen voor de mensen, maar voor alle dieren erbij. De Heere koos ervoor om in zijn onbegrijpelijke barmhartigheid dit ongehoorde gebed van het volk te verhoren. Hij wilde, zoals in Jacobus 1 zo mooi staat, zijn als die God die mild geeft en niet verwijt. Maar Mozes vindt dat blijkbaar te goed van de Heere. Het lijkt wel alsof hij die goedheid van de Heere blijkbaar niet kan verdragen. Hij vindt blijkbaar dat het volk eerst op zijn nummer gezet moet worden. En hoor eens wat hij dan tegen het volk zegt. Hij zegt, zullen wij water voor u uit de steenrots tevoorschijn brengen? En dan valt de nadruk op wij. De Heere had inderdaad in vers 8 gezegd, zo zullen jullie water voor hun tevoorschijn brengen. Maar hier spreekt Mozes niet over Gods liefde en over zijn genade in het geven van het water. Hij spreekt niet over Gods almacht die zomaar water zal kunnen geven. Maar hij zegt, zullen wij het doen? In hoogmoed stelt Mozes zich boven het volk. Hij leest het volk de les en hij trekt de eer naar zichzelf toe. Hey, de zonde van Mozes is niet alleen het slaan op de rots. In Psalm 106 kunnen we al lezen. Hij heeft onbedachtzame woorden gesproken met zijn lippen. En dan komt het slaan op de rots. Toen hief Mozes, staat er in vers 11, zijn hand op en sloeg de rots tweemaal met zijn staf. De Heere zei, spreek. Mozes slaat. We kunnen ons natuurlijk gaan afvragen waarom Mozes sloeg. Was hij bang voor het volk? Had hij zichzelf niet meer in de hand? Kwam het omdat in Rafidim de opdracht wel was dat hij moest slaan? En dacht hij, nou dan kan dat hier toch ook wel? Of was hij bang af te gaan? Als hij zou spreken, er zou niks gebeuren. Hoe het ook zij, wat wij er ook bij kunnen denken, de Heere wijst het in vers 12 aan. Derhalve zei de Heere tot Mozes en Aaron, omdat jullie mij niet geloofd hebben en jullie mij heiligden voor het aangezicht van de Israëlieten. Omdat jullie mij niet geloofd hebben, dat is er misgegaan. Mozes heeft niet geloofd. Hij heeft zich aan de woorden van de Heere niet toevertrouwd. Hij had er geen vertrouwen in. Wellicht vond hij het te vreemd voor woorden om te gaan spreken tegen een dode rots. Maar zo wilde de Heere het. Je zou kunnen zeggen, alle schijn moest voorkomen worden dat Mozes door te slaan op de rots er zelf een bijdrage aan had. Dat het water eruit zou gutsen. En trouwens, zo werd er in die tijd ook wel eens gezocht naar water. Men sloeg het mos en het vuil van de rots af, zodat de poriën van de rots vrij kwamen en soms wel eens wat water uitzijpelde. Natuurlijk niet genoeg om de hele vergadering te laten drinken. Maar dat moest duidelijk zijn dat het een groot wonder was. En Calvijn die tekent er ook nog bij aan, zo zou iedereen kunnen zien dat een dode rots nog beter naar de prediking van Mozes zou luisteren dan het hele levende volk bij elkaar. Maar Mozes had er geen vertrouwen in. Misschien zal hij wel gedacht hebben, als er nou niks gebeurt, dan sta ik daar te praten tegen die rots. En wat zal het volk dan wel weer niet denken? Wat voor figuur zal ik slaan? Kijk, en dat is het ongeloof van Mozes. De woorden van de Heere horen, er in eerste instantie naar luisteren, maar op een beslissend moment zeggen, maar nu doe ik het toch anders. De Heere zegt het wel, maar jullie hebben op mij niet vertrouwd, zegt de Heere. Jullie hebben je niet toevertrouwd aan mijn woorden, geen gehoor gegeven. ongehoorzaam geweest. En wat is het gevolg, zegt vers 12? Zo hebben jullie mij niet geheiligd voor de ogen van de kinderen Israëls. Niet geheiligd. Dat wil zeggen, jullie hebben de eer van de Heere van hem afgenomen en naar jezelf toegetrokken. Je hebt de Heere niet de plaats gegeven die hij in zijn heiligheid verdient. Zo is de Heere ontheiligd. En dat voor de ogen van de Israëlieten. Want dat maakt de zonde hier extra erg als je een voorbeeldfunctie hebt. Als je in een kerkraad zit, of als je het evangelie mag verkondigen. Of als je thuis je kinderen op moet voeden. Of als je voor de klas staat. En jouw woorden hebben niet alleen maar betrekking op jezelf, maar doordat jij de Heere ontheiligt, gaan anderen misschien het verkeerde spoor op. En Aaron, we hebben het de hele tijd maar over Mozes. Wat moeten we zeggen van Aaron dan? Want in vers 12 zegt de Heer het toch echt in het meervoud. Hij zegt het niet alleen tegen Mozes die hier op de rots slaat. Hij zegt het ook tegen Aaron. Je mag het beloofde land niet binnentrekken. Wat deed Aaron dan verkeerd? Hij deed toch niks? Hij stond er toch alleen maar bij? Nou inderdaad, hij deed niks. Hij greep ook niet in. Hij zei er ook niet wat van. Maar hij was wel de hoge priester. En hij zweeg. Gemeente, als we ons nog niet herkend hebben in de zonde van Mozes, dan herkennen we ons toch zeker wel in de zonde van Aaron. Alleen maar erbij staan, alleen maar meelopen, is genoeg om dezelfde straf te ontvangen. Hij heeft geen woord gesproken. Hij heeft niet op de rots geslagen. Maar ook hij hoort van de Heere dat hij het volk niet mag brengen in het beloofde land. Wij noemen het de zonde van nalatigheid. Dat je zwijgt wanneer er gesproken moet worden. Dat je het laat gebeuren terwijl je moet ingrijpen. Deze zonde stelt even schuldig. Dat is de zonde van Mozes en Aaron. Hoogmoed. Ongeloof. Ongehoorzaamheid. Zwijgen. Zo namen ze de eer van de Heere af en trokken die naar zichzelf toe. En is dat niet de kern van de zonde, ook in ons leven? Dat we de Heere beroven van zijn eer. Dat we zijn heiligheid afbreuk willen doen. Maar de Heere zorgt zelf voor zijn eer. Hij laat zijn eer niet roven. De Heere is heilig. Hij gaat ook in deze geschiedenis zijn heiligheid tonen. Hij laat het volk zien dat hij een God is die met niemand te vergelijken is. Zo staat het ook aan het einde van vers 13. En hij werd aan hen geheiligd. Hij toont zijn heiligheid. Hij zorgt ervoor dat het volk zijn heiligheid niet met voeten zal treden. Maar dat zijn heiligheid erkend en aanbeden wordt. Hij is een heilig God, gemeente, die de zonde haat en straft. En de straf blijft ook niet uit. De Heere zegt tegen Mozes en Aaron, omdat jullie dit gedaan hebben, daarom mogen jullie de gemeente niet inbrengen in het land dat ik hun gegeven heb. Er komt een einde aan het leiderschap van Mozes. Er komt een einde aan het hoge priesterschap van Aaron. Mozes zal na enige tijd plaats moeten maken voor Jozua, een opvolger die het volk wel in het beloofde land zal brengen. En het hoofdstuk is nog niet ten einde of Aaron is de berg al opgeklommen om zijn hoge priesterlijke kleding uit te trekken en aan zijn zoon te geven. Ook hij moet plaatsmaken en zal sterven in de woestijn. Ook zij zullen sterven, net als die hele generatie die terug moest de woestijn in om te sterven en het beloofde land niet in te kunnen. En ik hoef u toch niet vertellen dat dat een ernstige straf is. En dat moeten we ook niet gaan uitvlakken door tegen elkaar direct te zeggen, ja, maar Mozes had toch een beter vaderland. Mozes mocht toch naar het hemelse Kanaan gaan. Hij heeft de belofte van verre gezien en omhelst. En dat is zeker waar. De straf die Mozes krijgt is niet de eeuwige straf. En het is ook goed dat we dat zien. Maar dan moeten we niet zeggen, oh, dat was geen erge straf van Mozes. We zien juist als we verder lezen, ook in het boek Deuteronomium, dat Mozes nog heel vaak op deze geschiedenis terugkomt. Iedere keer wijst hij er weer op. En niet alleen wijst hij het volk erop, om daarmee de heiligheid van de Here te laten zien. Maar hij gaat er ook in Deuteronomium 3 mee naar de Here toe. En zegt de Here, kan het niet nog veranderen? U heeft begonnen uw grote daden te tonen aan uw knechten. Moet ik nou echt sterven in de woestijn? Kunt u mij niet genade bewijzen? Kan het niet nog anders? Maar de Here zei, het is genoeg, Mozes. Spreek mij niet meer over deze zaak. Mozes' gebed wordt niet verhoord. Hij mag het land niet in. En dat Mozes dat moeilijk heeft gevonden, dat kunnen wij toch wel begrijpen? Mozes was die man die daar met gevaar voor eigen leven voor de farao stond om te vragen of het volk weg mocht trekken. Mozes was het die zijn staf uitstrekte over de Rode Zee en er kwam een pad door de zee en ze trokken erdoor. Mozes was het die de berg Horeb opklom om de Here daar te zien. En vanuit van de Here de wetten te ontvangen om door te geven aan het volk. Was er iemand die dichter bij de Here stond als Mozes? Hij was er toen het volk de zonde bedreef met het gouden kalf. Die naar de Here toe ging om te pleiten voor het volk, om tussen te treden. Hij was als de middelaar die zei, streep mijn naam dan maar door uit uw boek, als u maar verder gaat met het volk. En de Here ging op het gebed van Mozes weer verder met het volk. En als het volk dan voor de zoveelste keer opstandig is bij Kades Barnea en te horen krijgt, jullie moeten 40 jaar de woestijn in, dan zijn het Mozes en Aaron die ook de straf van het volk moeten dragen. Als het aan Mozes had gelegen, hadden ze al lang onder een wijnstok en vijgenboom gezeten in het beloofde land. Maar het is door de zonde van het volk dat zij daar nog door de woestijn lopen en ook dorst hebben. En dan komen bij ons de vragen. Waarom zo'n zware straf? Waarom is de Heere nu zo streng? Als je dat eens vergelijkt met hoe de Heere met dat volk omgaat. Die geen woord van verwijt krijgen. Die straks overvloedig water krijgen uit de rots. En als je naar Mozes kijkt. Die toch onder spanning zal hebben gestaan van het volk dat met gebalde vuisten voor hem staat. En hij gaat ermee naar de Here toe. En hij verzamelt het volk bij de rots. Dan zouden we zeggen, dan zijn er toch nog wel wat verzachtende omstandigheden. Die ertoe zouden kunnen leiden dat je zegt, ach Mozes, één keer de fout. Eén keertje maar. Ja, natuurlijk gemeente, we hebben wel gezien dat de zonde van Mozes en Aaron niet goed te praten is. Dat het op meerdere punten misgaat. Maar dan toch, is dit niet te streng? Maar gemeente, wat hadden wij dan gewild? Hadden wij dan gewild dat... Waren wij meer tevreden geweest als het volk direct gestraft was? Als er vuur uit de hemel was neergedaald om dat volk neer te slaan? Of dat er zoveel water uit de rots gekomen zou zijn dat het volk erin verdronken was? Laten we toch voor oppassen dat wij niet... Misschien wel net als Mozes... Gods genade voor het volk... te veel genade vinden. Dat we moeite hebben met Gods barmhartigheid naar het volk. Dan zijn we zoals de oudste zoon uit de gelijkenis. Die er moeite mee heeft dat die jongste zoon nog weer thuis durft te komen. Een ring aan zijn hand krijgt, schoen aan de voeten krijgt en zelfs het gemeste kalf wordt voor hem geslacht. Nee, laten we maar niet... moeite hebben met Gods barmhartigheid. Maar goed, dan blijft de zonde, dan blijft de straf voor Mozes en Aaron nog staan. Gemeente, laten wij ons met al onze vragen dus voor de Here opstellen. En in gedachten opklimmen tot de troon van Gods heiligheid. Hebben wij, het u heeft jij, ooit iets gezien van de heiligheid van de Here? Het eerste wat we als voor Gods troon tegen elkaar moeten zeggen, is dat de Here ons geen antwoord op onze vragen schuldig is. Mag de Here die doen wat Hij wil? Moet Hij zich voor ons verantwoorden voor het feit dat Hij het volk genadig water wil geven? En Mozes en Aaron straft, niet om de zonde van het volk, maar om hun eigen zonde. Paulus schrijft, maar gij, o mens, Wie zijt gij dat gij God antwoordt? Mag de Heere dan niet doen wat hij wil? En als we dat diep tot ons hebben laten doordringen, dan is het tweede wat we zeggen moeten: de Heere is heilig en rechtvaardig. Hij ziet de zonde. Hij laat zich van zijn eer niet beroven. Dan kom je er niet mee weg door te zeggen: ze gingen maar één keer de fout in. Dan kom je er niet mee weg door te zeggen: ze doen toch de rest zo goed en moet je eens kijken hoe het volk allemaal zondigt. En gemeente, is dat vaak niet de manier waarop wij met de zonde omgaan? We vergoelijken het zo vaak. We zien anderen, zoals ik in de inleiding zei, nog slechtere dingen doen naar ons gevoel dan. En zeggen: ach, met ons valt het toch wel mee. En we kunnen zeggen: nou, we zijn toch aardig trouw. We gaan altijd trouw naar de kerk en we leven mee. En als ik dan één keer de fout in ga, moet je daar dan zo moeilijk over doen? Dan kun je geneigd zijn met de Heer in discussie te gaan, bij wijze van spreken. Net zoals onze kinderen zo graag doen als ze iets fout hebben gedaan. Ja, maar. En dan had Mozes nog wel wat te zeggen. Hij had kunnen zeggen: ja, maar u heeft zelf gezegd dat ik de staf mee moest nemen. En waar was dat dan voor? En de Heer zou zeggen: nee, Mozes. Ik zei: je moet de staf meenemen, maar je moet spreken. Er was niks onduidelijks bij. En Mozes had kunnen zeggen: ja, maar de omstandigheden dan. En zo had Mozes nog heel wat kunnen aanvoeren. Maar de Heer zegt: nee. Hoeveel wij ook zouden kunnen praten, hoeveel bochten we ook ons kunnen wringen om onder de zonde uit te komen, wat zonde is, moeten we zonde noemen. En als de Heer iets aanwijst als zonde, moeten wij niet zeggen: nou, dat zal misschien wel meevallen. Gemeente, ik denk dat we vaak er last van hebben dat we de zonde pas als zonde zien als wij dat zo voelen. Als we bang zijn voor de straf, als we ons schamen voor anderen. Maar de zonde is niet pas zonde als wij vinden dat het zonde is, als wij aanvoelen dat het erg is. Maar de zonde is een zonde als de Heere zegt dat het een zonde is. En gemeente, we zullen pas iets zien van de ernst van de zonde als we iets hebben gezien van Gods heiligheid. Stel je nu eens voor dat je nu in de kerk zit en je hebt tot vandaag de dag toe, tot dit moment aan toe, het is 10:30 geweest, nog nooit gezondigd in je leven, nog nooit, tot dit moment toe. Altijd volkomen heilig geleefd. In alles. Nooit ongehoorzaam geweest aan je ouders. Nooit één verkeerde gedachte gehad. Nooit ongehoorzaam geweest naar de Heer. In alles, in iedere seconde van je leven, volkomen Gods heiligheid op het oog gehad. En je zou tijdens deze dienst één verkeerde gedachte hebben. Een hele, naar ons gevoel, onbeduidende zonde. Waarvan wij zeggen: ach, dat is maar zo'n kleine zonde. In de krant lees je van die grote zonden en van die grote verleidingen. Eén keertje maar. En de rest van je leven zou je weer volkomen heilig leven. Je zou door die ene zonde vandaag voor eeuwig verloren gaan. Zonder de genade van de Heer Jezus Christus. De Heer is rechtvaardig. Als hij in zijn grote toorn ons verloren laat gaan, omdat de Heere zo heilig is. Als Mozes, en gemeente, wij moeten daar niet voor weglopen. Wij moeten dat eerlijk onder ogen zien in dit Bijbelgedeelte. Als Mozes, de knecht van de Heere, durft u naast hem te gaan staan? Het beloofde land niet in mag door zijn zonde. Hoe zal ik dan voor Gods heilige troon verschijnen? Hoe zal ik het beloofde land dan binnengaan? Deze geschiedenis wil ons leren dat het aan onze kant een verloren zaak is. Onmogelijk om zalig te worden door iets van onszelf. Wij hebben de Heere ontheiligd en Hij zal opkomen voor zijn eer en heerlijkheid en heiligheid. Gemeente, we zeggen wel eens: wij moeten amen zeggen op het woord. Zeggen we daar ook amen op? Gaat ons hart daar ook in mee? Dat we vanmorgen zeggen: ja, als het nu eens om Gods heiligheid gaat, dan zeggen we ook daar amen op. Zo is het. De Heer is rechtvaardig als ik verloren zou gaan. Maar dat is niet het laatste. Want deze geschiedenis heeft ons nog meer te zeggen. Dan kijken we eens iets breder naar het boek Numeri. Als we dat boek Numeri goed op ons in laten werken, dan gaat het veel over die woestijngeneratie, zo noemen we die, hè? Die hele generatie die moest sterven in de woestijn. En dan lezen we een geschiedenis van opstand tot opstand, achter elkaar door, gevolgd door de straf van de Heere, totdat al die mensen om het leven gekomen zijn. En als je dan denkt, nou met die volgende generatie gaat het wel een stuk beter, dan vergis je je en dan merk je al gauw dat dat niet zo is. Dat het inderdaad maar zo is dat de Heere niet meer spreekt over de zonde van het volk. Om het volk door zijn belofte in het beloofde land te brengen. Maar we lezen steeds weer in Numeri van het falen van Gods volk. En dan kom je bij hoofdstuk 20 aan. En dan lees je in vers 1 dat Mirjam sterft. Mirjam, die godsvrezende vrouw, die zo mooi gezongen had, vol uitbundige vreugde daar aan de overkant van de Rode Zee, die ook in opstand was gekomen en het leiderschap van Mozes en Aaron had aangevochten. En toen melaats was geworden, oh ja, ze sterft gewoon in hoge ouderdom, niet als straf van de Heere. Maar er staat aan het einde van vers 1, wel, ze stierf daar in de woestijn en ze werd daar in de woestijn begraven. Ook deze vrouw komt het beloofde land niet in. En dan Mozes en Aaron, die zondigen. Ook zij komen het beloofde land niet in. De middelaar Mozes, de hoge priester Aaron. Zelfs de leiders die steeds het goede voorbeeld hebben gegeven, mogen het land niet binnentrekken. Wat zegt ons dat, gemeente? Nu dit. Mozes, die zo dicht bij de Heere stond, de middelaar van het volk, is een onvolkomen middelaar. Hij is niet in staat, vertelt Numeri 20 ons, met al de goede dingen die hij heeft gedaan. Hij is niet in staat om Gods volk in het beloofde land te brengen. Numeri predikt ons het bankroet, het faillissement van Gods volk, van de leiders, van de beste, van de ambtsdragers, van de leidinggevenden en van heel het volk. En zo roept Numeri om een vervulling, om een middelaar die het volk van God wel in het beloofde land kan brengen. Want het gaat vanmorgen over Gods heiligheid. En het is Gods heiligheid die zegt dat God het volk, dat God de zonde van het volk niet door de vingers ziet. Hij is een God die de zonde moet straffen. Maar eer hij die ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft met de bittere en smadelijke kruisdood aan zijn eigen lieve zoon. Al de zonde van het volk, tot en met de zonden van Mozes en Aaron, worden gedragen door de grote middelaar Jezus Christus. Door zijn lijden en sterven heeft de Heer Jezus alle heiligheid verdiend om zondaren zalig te maken. Hij is die grote middelaar. Hij is ook de grote hoge priester. Maar hier de hoge priester hoort dat hij het volk niet kan brengen in het beloofde land. Komt hier die grote hoge priester die de plaats innam van de Aaron. En die zegt, met het ene offer ga ik in dat binnenste heiligdom om volkomen genoeg te doen voor alle zonden. Om genade te verwerven, te verdienen. Voor de grootste van de zondaren. Voor alle die inderdaad amen hebben gezegd. Op hun dood staat en gezegd hebben. Bij mij zou God rechtvaardig zijn als hij mij voorbij ging. Maar hier is de middelaar Jezus Christus. Een volkomen middelaar. Na al die zonden van het volk. Die steeds weer terugkomt in het Oude Testament. Dan kunnen we zeggen, en ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. En kunnen we zeggen, met onze belijdenis, er is niemand die ons liever heeft dan Jezus. Omdat hij geen halve zaligmaker is. Maar zo'n volkomen zaligmaker. Dat je hoeft te leren. Dat je mag leren niets mee te hoeven brengen. Maar alleen op kosten van deze zaligmaker. Zalig te worden voor eeuwig. En dat God in zijn volk geen zonde meer ziet. En als je dan voor zijn heilige troon moet verschijnen. En voor God staat. En het oordeel uit Gods mond zou moeten horen. Dat daar die volkomen middelaar tussen treedt. En die gezegd heeft, streep mij na maar door uit uw boek. Leg de toorn maar op mij, maar laat deze heen gaan. Het plaatsje Kades krijgt hier een andere naam. Meriba. Meriba betekent twist, opstand. Maar het woordje Kades, dat is precies het woordje wat gebruikt wordt als er staat, hij werd aan hen geheiligd. Kades. Het woordje Kades betekent geheiligd. Het woordje Meriba betekent twist. Hier krijgt de naam geheiligd een andere naam. Deze plaats wordt Meriba, twist. Maar op Golgotha komen we beide namen, zou je kunnen zeggen, weer tegen. Daar draagt de Heer Jezus tot op het diepste toe de twist van zijn volk weg. En wordt Meriba weer Kades. Daar krijgen al de zijnen zo'n volkomen heiligheid als wij ons niet voor kunnen stellen. Zo wordt de Heer aan zondaren geheiligd. Wat zal zijn naam schitteren, gemeente? Op Golgotha, ja. In 2008 tot in Dambouden toe, waar alle zondaren, hoe groot of hoe klein, van welke leeftijd, welk karakter of hoe je ook bent, ieder die aan zijn voeten komt, een overvloed van water te drinken krijgt uit die bron van de zaligheid. In eeuwigheid zal zijn naam schitteren. Maar gemeente, die naam zal ook schitteren over degene die verloren gaan. De Heer is een heilige God. Als je niet wilt buigen voor zijn macht en majesteit, voor zijn genade en barmhartigheid, dan zal de Heer zijn eer en heerlijkheid tonen over alle die verloren gaan. Maar zijn naam zal schitteren in de eeuwigheid. Zijn heerlijkheid wordt nu gepredikt, maar zal daar duidelijk zijn. Eens zal alle knie zich buigen in de hemel en op de aarde voor zijn heiligheid. Maar hoe heerlijk zal het gezang in de hemel klinken van allen die weten dat ze daar eigenlijk niet waard zijn te zijn. Die zijn als dat volk in de woestijn dat in opstand is gekomen, die zo vaak tegen de Heer gezondigd heeft. Maar er gutste water uit de rots, in overvloed. Dat waren wateren van Gods barmhartigheid. Wateren van een God die mild geeft en niet verwijt. Paulus zag daar zoveel van Gods barmhartigheid in, dat als hij later gaat schrijven over die steenrots, dat hij zo kort kan opschrijven, en de steenrots was Christus. Wat denkt u, wat voor wateren dat waren? Dat waren wateren die verdiend waren door Gods gerechtigheid in Christus. Ze mochten daar drinken van dat levende water, waarvan je nooit meer dorst krijgt. Zo mogen zondaren, die eigenlijk om hun zonde verloren zouden moeten gaan, met vreugde water putten uit de fonteinen des heils. Gemeente, de meest heilige onder ons. Wie is de meest heilige? Wie struikelt in veel? Wou je nog iets van jezelf verwachten? Durf je het aan om de Heere onder ogen te komen als hij vanmiddag terugkomt? Of morgen? Of als er een einde komt aan je leven, durf je voor Gods heiligheid te staan? Durf je het zoeken van de Heer nog uit te stellen? Ben je beter dan Mozes en Aaron? Buig dan voor de Heer. Beleid je schuld voor hem, ook als je nog niet zoveel daarvan ziet. Beleid dat er maar bij. Dat wij zo vaak niet zoveel van onze zonde zien. Maar buig voor de Heere, want er is een overvloed van genade bij de Heere te vinden. Want al staan mijn zonden, mijn zaligheid in de weg, ja, maken het onmogelijk, maar de Heere rechtvaardigt goddelozen om niet uit louter genade. Je hoeft er niks voor mee te brengen. Je hoeft er geen 12 jaar voor geworden te zijn. Je hoeft er geen 4 voor geworden te zijn om tot de Heere te gaan. En het zal zijn tot eindeloze eer en verheerlijking van zijn naam. Ja, zo wordt hij geheiligd.